Heer, mogen bij u komen en zullen we bij u en alleen bij u het antwoord vinden. Heer, we willen uw naam prijzen. We willen u danken, Heer Jezus. Heer, dat wij bij u mogen komen door u bij de Vader. Heer, dat de weg vrij is naar de Vader. Dat we relatie met u mogen opbouwen, Heer. En ja, dat u ons wil vullen met uw geest om ons kracht te geven. Heer, en dat bidden we ook deze morgen, Heer. Wilt u ons vullen met uw geest. Dat onze harten open mogen zijn om van u te ontvangen. Heer, om nieuwe dingen van u te leren. Heer, dat we ook door het woord heen u mogen zien en een nieuwe openbaring van u mogen krijgen. Heer, we bidden zo uw zegen in de naam van Jezus. Amen.
Ik had een indruk dat hier misschien mensen zijn en je denkt, ik heb zo'n zwaar kruis. Ik heb zoveel lasten te dragen. Ik geloof echt dat God je oproept om naar het kruis van Jezus te kijken. Het is heel makkelijk. Bij mij gaat het net zo. Als je moeite hebt, dan ga je focussen op je moeite, op de zorgen. En ik geloof dat echt God tegen je zegt, houd het kruis van Jezus voor ogen. Kijk naar hoe Hij leed. En Hij neemt je plaats in. Dus ik wil je echt uitdagen om je lasten en je zorgen bij God te brengen.
Amen. Goedemorgen allemaal. We hebben een bijzondere morgen deze morgen. Het is de eerste keer dat we een van de feesten gaan behandelen. We gaan een nieuwe serie houden met elkaar de komende weken. En dat zal gaan over de feesten die God heeft ingesteld. Want God houdt van feest. Misschien weten jullie wel dat toen het volk Israël bij de berg Sinai kwam in de woestijn, dat God een verbond met hen sloot. Dat God zei, jullie mogen mijn volk zijn. Ik wil jullie zegenen, ik wil voor jullie zorgen. Als jullie je houden aan mijn geboden. En God heeft hen geboden gegeven en leefregels. Maar ook de opdracht om bepaalde feesten te vieren. En daar willen we dus de komende zondagen over gaan hebben. En ik wil eerst daar even een korte inleiding voor doen. Want welke feesten er zijn onder andere. Er zijn namelijk 7 feesten die opgedeeld zijn in 3 hoofdfeesten. En dan ga ik even kijken. Nog een mooi plaatje over van een aantal van de feesten. En dit zijn de feesten waarvan God zei dat wij die moesten vieren. Dat men in het Oude Testament al die moesten vieren. En wat ik al zei, 7 feesten opgedeeld in 3 hoofdfeesten. En dan zie je het eerste blok, kan je wel zeggen, want de feesten zitten heel dicht bij elkaar. Is het Pascha, het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen. En daar staat in hele kleine lettertjes voor, in de eerste maand moest dat gevierd worden. Nu zul je straks door de studie heen, want ik ga straks met jullie het Pascha behandelen, wel merken dat de Joodse kalender en ook de Joodse tijdsaanduiding een beetje anders is dan die van ons. En hier was ook nog iets heel bijzonders. Want eigenlijk, het Pascha moest in maart, april gevierd worden. En officieel was het begin van het Joodse nieuwjaar in september, oktober. Maar omdat God het volk Israël uit Egypte leidde, zei hij, deze maand zal voortaan de eerste maand zijn. De eerste maand eigenlijk van de religieuze kalender. Want als eerste moest namelijk het Pascha gevierd worden. En waarom dat is, dat ga ik straks allemaal uitleggen. Dus dit eerste blok was in de eerste maand, in maart, april. En dan hebben we het vierde feest, het wekenfeest. Dat kennen wij ook wel als Pinksteren. Dat was in de derde maand en in de zevende maand waren nog weer 3 feesten. Het feest van de bazuinen, de grote verzoendag en het loofhuttenfeest. Nou, vanmorgen ga ik met jullie het Pascha behandelen. En in de komende week hebben we een week van bidden en vasten. Zullen we het feest van de ongezuurde broden behandelen. En dan volgende week zondag het feest van de eerstelingen. Zoals ik al zei, in de Joodse kalender en de Joodse tijdsaanduiding was een beetje anders. De maanden zijn gebaseerd op de maan. en het jaar wel op de zon. Maar daar, doordat het gebaseerd is op de maan, komt eigenlijk elk jaar iets van 11,5 dag tekort. Dus na ongeveer 2-3 jaar hebben ze gewoon een extra maand. Waarom was dat? Dat was omdat deze feesten moesten ook precies in die periodes gevierd worden. Het had ook heel erg te maken met de oogst. Dus het kon niet zo zijn dat in één keer het Pascha in de winter werd gevierd. Het moest echt in het voorjaar. Dus dat was even de inleiding. Dan wil ik met jullie gaan kijken naar het Pascha. Het feest van de vrijheid. We horen vaak het woord Pascha, dat is het Aramees. Of Pesach, dat is Hebreeuws. En het betekent eraan voorbij gaan. En ik hoop heel consequent het woord Pascha te gebruiken. Maar als ik per ongeluk Pesach zeg, dan weet u waar ik het over heb. En wanneer werd dit feest nou voor het eerst gevierd? Nou, dat was in Egypte. En misschien weten jullie het ook wel van het volk Israël. Of eigenlijk waren het nog de Hebreërs, het nageslacht van Abraham. Die waren door Jozef in Egypte terechtgekomen. Zo werd hen een hongersnood bespaard. En ze mochten daar wonen en leven. En dat volk groeide nogal. En vormde op een gegeven moment een bedreiging voor de farao. Tenminste, de farao voelde zich bedreigd door hen. Dus hij maakte slaven van hen. En misschien weet je het ook wel dat deze farao heel ver ging. Dat hij zelfs de jongetjes die geboren werden in de Nijl liet werpen. Zodat het volk, nou ja, geen gevaar voor hem zou zijn en worden. Dus heel akelig allemaal. Maar terwijl ze daar zo zijn in Egypte, gaan ze dus het Pascha vieren. En dan wil ik als eerste even met jullie naar Exodus. Ik hoop dat jullie je Bijbel bij je hebben. Want ik wil even wat stukjes uit Exodus lezen. En dan begin ik bij Exodus 3. Vers 7 en 8. Dan gaat het over Mozes die dus gespaard was gebleven. Zijn ouders hadden hem verborgen. En op een bijzondere manier was hij bij de dochter van de farao terechtgekomen. En uiteindelijk is hij schaapsherder geworden. Daar ga ik verder niet op in, maar God verschijnt aan hem. En Exodus 3 vers 7 staat. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Ik heb hun schreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Het was ongeveer al 400 jaar duurde dit. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. God heeft gezien wat er gebeurde. En hij besluit om in te grijpen. Er zal een oordeel komen over Egypte, over de farao, over zijn onderdanen. En waarschijnlijk kennen jullie de verhalen wel van de plagen, hè, die God stuurt als farao weigert om het volk te laten gaan. En dan kondigt God aan de laatste plaag. Dat alle eerstgeboren jongens zullen sterven. En dat is het moment dat God ook het Pascha invoert. Of de opdracht geeft om dat te gaan vieren. En daar wil ik van lezen in Exodus 12. Dus even een paar bladzijden verder. Exodus 12 en dan eerst vanaf vers 1 tot 8. De Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Eén lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal dat slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en bittere kruiden moeten zij het eten. En dan vanaf vers 12. Want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren een strafgericht voltrekken, ik de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En dan vers 29 tot 31. En het gebeurde te middernacht dat de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborenen van de farao die op de troon zou zitten, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. En toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. Er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei: sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de Heer zoals u gesproken hebt. Even een heel stuk, maar hier staan een heel aantal belangrijke dingen in over het Pascha, hoe dat precies gevierd moest worden. Want ik zei al, God houdt van feest. God heeft de feesten ingesteld. Maar God zei daarbij niet van: kijk maar wanneer je het viert, wanneer je er zin in hebt. Kijk maar hoe je het viert. De een houdt van hoempapa muziek, de ander houdt van verkleden. De een houdt van feestjes in de zomer. Nee, het komt allemaal heel precies en heel nauwkeurig hoe God heeft bepaald dat dit feest gevierd moest worden. En zeker met de achtergrond van wat er gebeurde toen in Egypte, was het ook van levensbelang dat zij zich hier precies aan zouden houden. En ik heb daar ook even een slide. Dat was Egypte. Het zijn hele kleine lettertjes, maar ik weet wat er staat, dus ik kan het al even uitleggen. Tot op de dag nauwkeurig heeft God bepaald hoe dit feest gevierd moest worden. De 10e dag van de maand Nissan, dus wat de eerste maand van de religieuze kalender werd, moest een lam worden uitgekozen. En het moest een lam zijn zonder enig gebrek. En dan moesten ze dat lam 4 dagen in hun huis houden om goed op te letten of dat lam geen gebrek had. Want het mocht echt geen lam zijn dat een gebrek had. En dan na 4 dagen moest het geslacht worden. En dan streken ze het bloed aan de deurposten. Dus dat kwam heel nauw. En op die nacht in Egypte wist elk gezin van Israël, dat voor het leven van hun oudste een leven was gegeven. Weet je, zo'n lammetje in je gezin komt heel dichtbij. Ik kan me voorstellen dat kinderen het ook best nog wel moeilijk hebben gevonden om het dan te slachten. Maar het was heel duidelijk, er moest bloed worden gevloeid voor het leven van de oudste. En dat is dus ook wat de betekenis van Pascha is: voorbijgaan. Eigenlijk het oordeel van God ging voorbij aan deze gezinnen die gehoorzaam waren geweest en precies Gods instructies hadden gehouden. Nou, dan lezen we dat ze toestemming krijgen om de woestijn in te trekken, om God te dienen, God te offeren. Dat hadden ze gevraagd. Maar dan lezen we ook verderop in het verhaal dat de farao spijt kreeg en dat hij het volk achterna ging. En kijk, ik heb daar ook... Hier zie je nog weer even hoe het verder ging. Die tijdsaanduiding bij de Joden is ook anders, want op de avond begint al de nieuwe dag. Dus als bij ons vanavond de zon ondergaat, begint voor de Israëlieten al de maandag. En daarom zie je ook dat op het moment, op de donderdag, dat ze rond, ja, waarschijnlijk 's middags de lammetjes hebben gedood en het bloed aan de deurposten hebben gesmeerd. En 's nachts zijn ze dus op pad gegaan naar de Schelfzee. Even kijken. En dan zie je dat ze ook een paar dagen in de woestijn hebben doorgebracht en dat ze opnieuw op een nacht ook door de zee zijn getrokken. Lees het hele verhaal thuis nog maar na, want er valt zoveel over te zeggen. Daar kwam ik wel een beetje tegenaan. Over het Pascha valt zoveel te zeggen. Er zitten zoveel betekenissen ook verborgen in dit verhaal. Ook heel bijzonder om te zien hoe God ervoor zorgt dat de farao niet bij het volk kan komen. Hoe de engel van de Heer tussen het volk en de Egyptenaren gaat staan. En hoe ze dan droog door de zee naar de overkant kunnen. En de farao uiteindelijk verdrinkt met al zijn soldaten. Heel bijzonder verhaal. Maar ik wil gauw verder gaan. Want hoe werd het in de tijd van Jezus gevierd? Ongeveer 1400 jaar later vierde men nog steeds het Pascha. Er waren wel periodes geweest dat ze het even niet deden. Maar elke keer als ze zich weer toewijden aan God, gingen ze ook de feesten weer vieren. Het ging eigenlijk bijna hetzelfde als in Egypte. Er zijn wel kleine verschillen. Maar ik heb daar ook weer... Ja, dit was nog een plaatje. Ja, deze hou ik er even bij. Op diezelfde dag, die tiende dag van de maand Nisan, moest elke familie een lam zoeken. Een eenjarig lam zonder enig gebrek. En het moest opnieuw 4 dagen worden geïnspecteerd. Goed in de gaten worden gehouden of het een perfect lam was. En het was ook de gewoonte in Jeruzalem, waar op dat moment de tempel stond, dat de hoge priester ook een lam ging halen. Een lam voor het volk. En nu heb ik gelezen dat dat waarschijnlijk werd gehaald in Betanië of in Bethlehem. En wij weten dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Maar dat was een streek waar heel veel schapen waren en lammeren. En er waren er ook heel veel nodig. Want voor alle families moest er ook een lam zijn. Dus ja, dat was heel wat. En de hoge priester ging dus ook die vierde dag, de tiende dag van die maand, ging hij een lam uitzoeken. En dan was de gewoonte dat als de hoge priester een lam had gevonden, dat hij Jeruzalem binnenkwam en dat de mensen hem daar opwachten en dat de mensen zongen en juichten voor dat lam wat voor het volk geslacht zou worden. En wat ze dan vaak zongen, waarschijnlijk, ja, ik weet het natuurlijk niet 100% zeker, maar waarschijnlijk wel, dat staat ook in Psalm 118. Er waren van die psalmen die op bepaalde gelegenheden werden gezongen. Maar Psalm 118 hoogstwaarschijnlijk ook, als dit lammetje, lam van een jaar, Jeruzalem binnenkwam. En dan Psalm 118, vers 26 tot 29. Daar staat: gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God, hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen, tot aan de horens van het altaar. Nou, na een aantal dagen zal dat lam ook worden vastgebonden aan een van de horens van het brandofferaltaar. Dus hoogstwaarschijnlijk zongen ze dit ook als het lam Jeruzalem binnenkwam. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En daarna werd dat lam 4 dagen in een ruimte apart, ergens bij de tempel gehouden, om te inspecteren of dit lam ook volmaakt was. He, want ik zei dat God echt geboden. Het moest een volmaakt lam zijn. Maar dan kijken we naar de Heer Jezus en hoe hij dit feest gaat vervullen. De Heer Jezus was, voordat hij naar Jeruzalem ging, in Betanië. Misschien ook wel de plek waar het lam is uitgekozen. En ook op die tiende dag komt hij Jeruzalem binnen. Dus aan de ene kant gaat een soort van optocht met het lam voor het volk. Maar aan de andere kant komt ook een optocht. En dat is de Heer Jezus die rijdt op een ezel. Hij die het lam van God is. Wat nog heel veel mensen op dat moment niet begrepen. Hij vervulde ook doordat hij op die ezel Jeruzalem binnenreed, profetie van Zacharia. En de mensen juichten ook voor hem en zongen dezelfde psalm. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. En dat kun je lezen in Matteüs. Het wordt overal beschreven. Ik kan niet alles lezen. Ik hoop dat jullie dat thuis gaan doen. Maar bijzonder dat en de optocht voor het lam van het volk en de optocht voor Jezus, die het lam van God is, die dit feest in vervulling zal brengen. En dan lezen we over die 4 dagen dat het lam wordt geïnspecteerd. De Heer Jezus is ook 4 dagen lang in Jeruzalem geïnspecteerd, kun je wel zeggen. Als je het nog eens naleest, dan zul je zien dat de hoge priesters en de schriftgeleerden hem eigenlijk dood wilden. Ze wilden hem echt niet meer. Alleen, het volk had gejuicht voor Jezus en was blij en had voor hem gezongen. Dus ze konden hem niet zomaar veroordelen. Maar eigenlijk wilden ze dat wel. En daarom gingen ze naar hem toe om hem moeilijke vragen te stellen. En ze stuurden ook anderen naar hen toe om te proberen om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Dat hij een fout zou maken, dat hij een misstap zou doen, waarop zij hem konden veroordelen. Maar elke keer zul je weer lezen, ze kwam met moeilijke vragen. Elke keer zul je weer zien dat ze geen antwoord hadden op wat Jezus zei. Dat ze geen fout konden vinden in hem. Dat ze geen misstap konden vinden in hem waarom ze hem konden veroordelen. En waarom is dit zo belangrijk dat ook Jezus, die het Lam van God is, geïnspecteerd werd? Omdat ook Jezus, alleen als hij volmaakt zou zijn, onze zonde op zich kon nemen. Als hij zelf een straf verdiend had, had hij onze straf nooit kunnen dragen. En uiteindelijk zullen we ook zien dat zelfs de wereldse machthebbers moeten bekennen. We vinden geen kwaad in hem. We kunnen niets vinden waarop we hem kunnen veroordelen. Ook Pilatus zou uiteindelijk zijn handen in onschuld wassen. Er was geen kwaad in hem te vinden. Ik ga nog eventjes... dit is weer hele kleine lettertjes. Maar hier zie je dat eigenlijk precies hetzelfde gebeurt als wat er al in Egypte gebeurde. Dezelfde dagen. Jezus vervult tot op de dag en zelfs het uur nauwkeurig het feest Pascha. Daarom kwam het zo nauw dat ze het zo vierden. Zodat ze ook uiteindelijk zouden weten, dit is de Messias. Dit is het Lam van God die voor onze zonden zou sterven. En dan zie je dat Jezus op de laatste avond voordat hij zou sterven het Pascha gaat vieren. Voor degene die het heel goed heeft bestudeerd. Er was in die tijd een meningsverschil over welk moment je dat moest vieren. De Sadduceeën die vonden dat je dus na zonsondergang op woensdag het Pascha moest vieren. Maar de Farizeeën geloofden dat je die volgende dag tussen de twee avonden, zo om 3 uur, het lam moest slachten. Dus nu viert Jezus de paasmaaltijd, Pascha, op het moment dat de Sadduceeën dat ook doen. Maar vervolgens zal hij de volgende dag, het moment dat de Farizeeën het lam ook voor het volk zullen slachten, zal hij het feest vervullen. Dus, en ik hoorde dat ze tegenwoordig ook wel op beide dagen de maaltijd vieren, om zeker te zijn dat het goed zit, denk ik. Maar dus vandaar dat de Heer Jezus het op dit moment viert met zijn discipelen. En het is een heel belangrijke maaltijd. Eigenlijk zoals ze het altijd vieren, hè, met de ongezuurde broden. En met meestal 4 glazen wijn. Dat is wel iets minder sterke wijn dan wij tegenwoordig hebben. En op dat moment sluit de Heer Jezus een nieuw verbond. En het oude verbond was, ik zal voor jullie zorgen. Ik zal jullie zegenen als jullie je houden aan mijn geboden. Maar elke keer moesten er weer lammetjes geslacht worden, omdat het niet lukte. En nu zou er een nieuw verbond komen door het bloed van de Heer Jezus. Omdat hij het Lam van God is. Dat voor de wereld zou sterven. En dat voor eens en altijd genoeg zal zijn. En de laatste beker heet de beker van dankzegging. En die dronk hij en daarmee sloot hij dus een verbond. En eigenlijk kun je het vergelijken met als wij dat ook drinken, dan sluiten wij ook een verbond met God. Als het ware bij een huwelijk. Hè? Dat je je toewijding naar elkaar uitspreekt en dat je belooft elkaar trouw te zijn. En dat is wat Heer Jezus deed bij de laatste maaltijd. En dan, de volgende morgen, 's nachts wordt Heer Jezus gevangen genomen. Hij wordt nog weer verhoord. Hij wordt ook gegeeseld. En dan is het de vroege ochtend van Pascha. Even kijken. Oh, dit is de maaltijd. Dan zien jullie het hier nog weer een beetje. De vroege ochtend, waarschijnlijk rond 9 uur, werd het lam voor het volk, dat geïnspecteerd werd bij de tempel, werd aan een van de horens van het altaar vastgebonden. En waarschijnlijk is het ook dat tijdstip geweest dat de Heer Jezus is gekruisigd. Aan het kruis werd gehangen. En in Jeruzalem was het een gigantische drukte. En er kwamen ook nog heel veel mensen naartoe met hun lam. Want dat moest in de tempel geslacht worden. En dus dat moet een gigantische drukte zijn geweest. Ook heel veel mensen moeten de Heer Jezus hebben zien hangen aan dat kruis. Maar... En de kruizen waren niet zo ver vanaf Jeruzalem. Dus Heer Jezus moet het ook gehoord hebben hoe mensen druk bezig waren met de uitvoering van het feest. Terwijl hij op dat moment daar het feest aan het vervullen was. En dan is het ineens, terwijl het zo druk is in de stad, donker. Helemaal donker. Van 12 tot 3 wordt het helemaal donker. Dat moet ook heel apart geweest zijn voor al die mensen die bezig zijn, ook in de tempel, dat het helemaal donker is. En ergens was ook een profeet die heeft het ook voorspeld, dat jullie feesten zullen veranderen in rouw. Eigenlijk was dit het rouw. Het licht van de wereld hing daar aan het kruis om voor ons te sterven. En dan om 3 uur, dan klonk er luid bazuingeschal in de tempel. Dan gingen de levieten zingen, ook weer die psalmen, die gingen over de Messias. En dan mochten de lammeren mochten geslacht worden. Dat moet een gigantisch bloedbad zijn geweest. Waarschijnlijk zo'n 275.000 lammeren werden op die dag geslacht. En dat bloed dat werd dan opgevangen door de priesters. En dat werd dan besprenkeld bij het altaar. Dus dat moet een gigantisch gebeuren zijn geweest. En dan, op een bepaald moment, is er ineens helemaal stil. Dan wordt het lam voor het volk geslacht. En waarschijnlijk ook op dat moment heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zelf gezegd, niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Hij legde zijn leven af. Niemand anders had het kunnen doen. Alleen hij zelf. Hij had alles tot in de puntjes onder controle. Tot op de dag nauwkeurig, tot op het uur nauwkeurig vervulde hij het feest van Pascha. En het was ook heel duidelijk dat hij zijn leven heeft gegeven. Want vaak hingen de gekruisigden wel een paar dagen aan het kruis. Voordat ze echt stierven. En dan daarom gingen de soldaten ook naar deze gekruisigden toe om de benen te breken. Want de dagen daarna zouden feestdagen zijn. Nou, doe ik er even terug. Oh nee, verder. De dagen daarna zouden feestdagen zijn. Het feest van de ongezuurde broden, wat ook een soort sabbat was. En een sabbatdag zelf. En het feest van de eersteling. En op die dagen mocht niemand aan het kruis hangen. En daarom braken ze de benen van de gekruisigden, zodat ze zich niet langer konden oprichten om te ademen. Maar toen ze bij de Heer Jezus kwamen, zagen ze dat hij zijn leven al had gegeven. Ik vind het heel bijzonder om, nou misschien jullie ook, maar om zo te bekijken hoe Jezus dit feest vervulde, tot in detail. En hoe wij dit feest ook mogen vieren, het Pascha. Feest van verlossing, van redding, van bevrijding. Als we terugkijken naar Egypte, hè, waar de Israëlieten werden bevrijd uit slavernij. Zo mogen wij ook vieren dat wij bevrijd zijn als wij geloven in de Heer Jezus. Dat wij door zijn bloed veilig zijn voor het oordeel. En dat we ook door die schelfzee, hè, wat wij ook wel vergelijken met de doop. Door de doop heen ons oude leven mogen begraven en een nieuw leven mogen beginnen. Dan is het een geweldig feest. Wat er ook gebeurt in je leven, dit feest kun je altijd vieren. En ik hoop dat jullie ook allemaal jullie leven al aan God hebben gegeven. Want wat is nou een gepaste reactie op wat Jezus heeft gedaan voor ons? Dat is ons eigen leven als een offer aan hem geven. Niet een doodoffer, maar een levend offer. Gewoon wie we zijn, met ons lichaam, met onze ziel, onze geest. Ons helemaal aan hem geven. Hem gehoorzamen en hem volgen. Niet langer ons eigen leven leiden, maar zijn leven. Wat hij wil voor ons, zijn wil volgen. Dat gaan we straks ook, de maaltijd ook vieren. Want de Heer Jezus heeft ons bevolen, hè, om elke keer weer de maaltijd te vieren en te gedenken. En ook te vieren wat hij heeft gedaan voor ons. En ik vond het ook zo bijzonder. De Heer Jezus zei in de hof van Gethsemane. Hij moest de beker van Gods toorn over de zonde drinken. En hij vroeg eigenlijk onder tranen en zelfs zweetdruppels bloed of die beker aan hem voorbij mocht gaan. Die beker hoeven wij niet te drinken. Als wij in hem geloven en met hem leven, mogen wij deze beker van dankzegging drinken. En dat willen we ook zeker zo gaan doen. En ik wilde ook graag nog een tekst lezen uit Openbaring. Ja, er zijn nog heel veel mooie dingen te lezen hierover. Ook als je het lied van Mozes leest, als ze door de Schelfzee komen. Dan heeft Mozes een lied gezongen, dat is ook heel bijzonder. Maar in de hemel wordt ook gezongen. Ook door de mensen die door de verdrukking heen zijn gekomen, zingen ze ook het lied van Mozes. Dat is Openbaring 15, vers 3 en 4. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God. En het lied van het Lam. Met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, almachtig God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Dit wordt gezongen, het lied van Mozes en het lied van het Lam. En de Heer Jezus is het Lam van de wereld, die voor ons geslacht is. Gestorven is voor onze zonde. En zo willen we ook straks het avondmaal gaan vieren. En ik ga eerst daar nog voor bidden en dan ga ik uitleggen hoe we het doen. Zullen we bidden? Heere God en Vader, Heer, we willen u danken, Heer, voor ja, dit bijzondere moment, Heer, het geweldige feest, het Pascha, wat wij ook mogen vieren, Heer, waarin wij mogen zien hoe u, Heer Jezus, het Lam bent dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Heer, en dat uw bloed genoeg is. Heer, dat wij bij u een nieuw leven mogen beginnen. Heer, dat wij veilig zijn voor het oordeel, vergeven en gereinigd door uw bloed. Heer, dat de weg naar de Vader weer vrij is. Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar dat u de weg bent gegaan. Dat u gehoorzaam bent geweest en dat u de prijs heeft betaald. Heer, het maakt ons stil, vol van verwondering en ook ontzag. Heer, u alleen bent waardig. U bent het Lam van God. U prijzen wij. Heer, we willen zo ook de maaltijd vieren zoals u heeft ingesteld. Om te gedenken wat u voor ons heeft gedaan. Om ook opnieuw onze toewijding aan u uit te spreken. Dat we u willen volgen. U wil willen doen. Bij u willen horen. Heer, en we willen zo uw zegen daar ook over vragen. In de naam van Jezus. Amen. Ik heb ietsje grotere bekers dan normaal gedaan. Want ik dacht, het is een feest. En het moet een beetje feestelijk. En ik vind het ook mooi als we straks allemaal een stukje brood pakken. En zo'n beker meenemen naar onze plaats. Dat we straks ook die beker van dankzegging, ook onze dankzegging aan God kunnen uitspreken. Ik dacht, met zo'n klein dingetje, dat gaat niet zo goed. Dus het moet gewoon even een beetje meer zijn. En nou, 4 glazen wijn deden ze bij het Pascha. Dus dan valt dit nog wel mee, toch? Dit is gewoon vruchtensap. Ik heb ook nog een lied wat we kunnen luisteren terwijl we hier naar voren komen. Over het avondmaal. En dan stel ik voor dat we gewoon bij de voorste rijen beginnen. En dan zo naar achteren. En dat we op elkaar wachten. Zodat we straks kunnen beginnen.
Onze God roept ons aan tafel, om te vieren, te gedenken.
En iedereen mag hier aan meedoen, ook als je geen lid bent van onze gemeente. Iedereen die gelooft in Jezus.
Wat de smaak van redding is.